Goedemiddag, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de liturgie voor van vanmiddag 23 november. We beginnen met het zingen van gezang 380, vers 2, 4 en 7. Ik herhaal, gezang 380, vers 2, 4 en 7. Na votum en groet zingen we gezang 222. Jezus is ons licht en leven. Ik herhaal, gezang 222. Na het gebed wordt er gelezen uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot 11. Na de verkondiging zingen we gezang 266. Ik herhaal, gezang 266. Daarna zingen we Psalm 16, vers 1 en 4. Ik herhaal Psalm 16, vers 1 en 4. Na het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen is er een moment van stilte. En een moment van muziek. Daarna zingen we geloofsbelijdenis uit de eigen bundel, het negende lied. Ik herhaal, na de muziek zingen we geloofsbelijdenis uit de eigen bundel nummer 9. Na de gebeden en de collecte zingen we gezang 300, vers 1, 2, 5 en 6. Ik herhaal gezang 300, vers 1, 2, 5 en 6. Ik wens u een goede dienst met ons.
Goedemiddag, zusters, broeders en jongelui. Alle hartelijk welkom in deze gecombineerde middagdienst waarin dominee de Jong zal voorgaan. Deze dienst staat in het teken van gedenken en verwachten. We heten ook de gasten van harte welkom. Een speciaal welkom aan de familieleden van de overleden gemeenteleden die we in deze dienst herdenken. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Asako Peten. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed in de NGK aan het christelijk onderwijs binnen de NGK en aan Mintje Broerse, die door gewijzigde persoonlijke omstandigheden genoodzaakt is haar ambt als ouderling heeft afgelegd. In de CGK is aandacht besteed in de voorbeden aan Mario Groeneboom, mevrouw Van Zwol, René Poot, mevrouw Tempelaar, Jan de Vries en mevrouw Van der Welen. Ik wil u ook nog herinneren aan de bijeenkomst aanstaande dinsdag om 8:00 in het Schoots kwartier, waarin professor Nienhuis uit Leiden, mede naar aanleiding van de prekenserie over Genesis, zal ingaan over vragen rondom geloof en wetenschap. De collecte in deze dienst is voor de diaconie. We gaan nu zingen gezang 380, de versen 2, 4 en 7, nadat we eerst stil geweest zijn voor God. Nee? We zingen eerst. Gezang 380, de versen 2, 4 en 7.
Wij willen nu een moment samen stil zijn. En op een moment als dit willen we zeker gezegd hebben dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En die Heer komt ons tegemoet met deze woorden: genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gezang 222, een opstandingslied. Jezus is ons licht en leven. Gezang 222. Laten wij nu, voordat wij de schriften openen, eerst samen bidden om Gods licht daarover. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we komen bij u. En ons gebed is inderdaad dat wat we zojuist als laatste zongen. Dat de hemel over ons open mag gaan. Dat u een boekje open doet over ons leven. Over wat u met ons leven kunt en wilt. Wat u voor ons mensen wilt geven. Heer, wilt u zo in ons midden zijn. Als wij luisteren naar uw woord. Als wij bij u op verhaal komen, spreek uw bevrijdend woord. Maak ons waakzaam en op onze hoede op de komst van uw rijk. Schenk ons vertrouwen in uw heerlijk evangelie en uw scheppende geest, dat in ons het leven wordt gewekt als u tot ons spreekt. Heer, wilt u ons zo aanspreken, tot ons komen, dicht bij ons zijn, ons dragen, in Jezus' naam. Amen. Wij openen de schrift vanmiddag bij een brief van Paulus, en wel de eerste brief die hij geschreven heeft aan de gemeente van Thessalonica. Daaruit lezen we hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. In Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. En dan doelt Paulus op het moment dat Jezus zal verschijnen. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. Wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Tot zover de lezing. Ik wil vanuit die laatste woorden die we hebben gelezen, vers 11, dus troost elkaar, ook de andere woorden uit dit gedeelte onder uw aandacht brengen. Maar ik begin bij dat, dus troost elkaar. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geliefden in Jezus Christus. Troost elkaar. Zo lezen we in dat 11e vers. We kunnen ons daarbij op een moment als dit heel veel voorstellen. Hoeveel het kan betekenen voor mensen dat we op dit moment samen zijn. Dat je niet alleen bent in je verdriet, in je gemis, maar dat je mensen om je heen hebt. Kinderen, broers of zussen, gemeenteleden. Troost elkaar. Het is op dit moment eigenlijk bijna overbodig om dat te zeggen. Het is goed om hier en nu samen te zijn. Het is fijn als er op zo'n moment iemand is die even een arm om je heen slaat, een bemoedigend woord spreekt, even een knipoog geeft, naast je gaat staan, aandacht voor je heeft. Dan kun je er weer even tegen. Bij verdriet en tegenslag kan een mens inderdaad troost gebruiken. Anders lijkt dat wanneer het je voor de wind gaat. Als alles meezit, dan hebben wij elkaar toch niet zo erg nodig. Dan redden we het zelf wel. Als je de wind mee hebt, laten dan anderen maar getroost worden. Dan kun jij wel zonder. En ik denk dat er vaak en veel zo gedacht wordt. Troost heeft iets te maken met, ja, dat je als je het niet redt, als je er even niet alleen uitkomt, dan kun je goed de aandacht en de zorg en de nabijheid van anderen gebruiken. Troost in welke vorm dan ook. Maar op andere momenten? Als Paulus hier over troost begint, dan spreekt hij over troost als iets wat een mens nodig heeft voor leven en sterven. Maar zeker ook voor het leven. We hebben dag in dag uit troost nodig. In goede en kwade dagen. Maar ook in goede. Als het ons tegenzit en niet minder als het ons voor de wind gaat. Troosten doe je wat Paulus betreft in de gemeente niet alleen aan de randen van het leven. Of misschien nog erger aan de rafelranden van het leven. Niet alleen maar op momenten waarop je tegen je grenzen aanloopt. Het zelf even niet meer redt. Troosten doe je niet alleen aan de randen, maar juist ook middenin het leven. En zo kan Paulus hier in het Grieks zo spreken dat troosten iets is dat altijd doorgaat. Paulus zegt hier niet, als het moment daar is, troost dan elkaar is. Nee, Paulus spreekt hier zo dat hij ervan uitgaat dat wij constant elkaar troosten. Troost is dus voor Paulus niet iets van bepaalde momenten, het is iets van alle dag. Troost heb je midden in het leven nodig, niet minder als aan de grenzen. Midden in het leven kun je jezelf tegenkomen. Je wilt wel anders, maar je krijgt het niet voor elkaar. Wat je ook probeert, het breekt je bij de handen af. Je staat midden in het leven. Je hebt alle moed bij elkaar. En toch kom je niet verder. Een mens heeft op zo'n moment niet minder troost nodig dan bij gemis of tekort of verdriet. Soms overkomen ons in het leven dingen waar we helemaal niets tegen kunnen doen. Gebeurtenissen en ervaringen die ons ongelooflijk frustreren. Hoe houdt een mens het op zo'n moment vol? Je bent gezond van lijf en leden en toch. Het lijkt wel alsof de weg voor je afbrokkelt. Alsof de moed die je verzameld had, je aan alle kanten zomaar weer ontnomen wordt. Hoe houd je het dan vol? Wat zorgt er dan voor dat een mens de moed niet opgeeft? Troost, zegt Paulus. Dat je op dat moment elkaar troost. Troosten is dus geen bijzaak. Niet iets wat je pas tegenkomt op dit soort momenten. Of bij sterf of bij ziekte. Maar als troosten dan zo belangrijk is in de ogen van Paulus, voor leven en sterven, wie of wat kan dan troosten? En wat zou die troost dan in kunnen houden? We weten allemaal dat mensen troost zoeken in het feit dat ze er even uitstappen. Ze zoeken troost in een roes van genot. Even alles vergeten. En het kan door een weekendje Centerpark zijn. Dat kan door een weekendje Stratum's End zijn. Dat kan op allerlei manieren ingevuld worden. Maar even weg van alle ellende. Het is een vlucht. En als ze terugkomen, als het even eruit zijn voorbij is, dan is hun leven nog even beroerd als voor die tijd. Troost voor even, door eruit te zijn. Anderen gaan heel bewust een andere kant op kijken. Ze willen niet zien waar ze mee geconfronteerd worden. Of dat nou verdriet, ziekte, pijn of moeite is. Of teleurstelling over dingen die je niet lukken. Het gevoel dat de dag en de wereld er altijd maar somber en saai uitziet. Ik wil het even niet zien. Ik kijk een andere kant op. We vergeten even de moeite. En we kijken naar de dingen die nog wel goed gaan. Die we nog wel hebben. En dat zeggen we dan ook wel eens tegen elkaar. Ja, maar je hebt toch nog. Of, als je nou geduld hebt, het wordt wel beter. Kijk maar vast een beetje vooruit. Kijk niet naar het hier en nu. Troost die je even laat weglopen voor de feiten. Het wordt veel en vaak aan elkaar gegeven. Echte troost doet het niet. Niet op die manier. Echte troost gaat op het leven in. En loopt niet voor de feiten weg. Ik zou bijna zeggen, wie werkelijk wil troosten, en in de geest van Paulus zouden wij dat allemaal moeten willen, elkaar troosten. Wie werkelijk wil troosten, loopt nooit weg bij datgene waar de troost voor nodig is. Al horen we een verhaal 100 keer, het is goed dat het verhaal weer verteld wordt. Al komen we de teleurstelling voor de 80ste keer tegen en denken we, ja, nou weten we het wel. Nee, we weten het nog niet. Al horen we voor de 0ste keer dat er maar niks lukt, blijf erbij. Laat het steeds weer gezegd worden. Laat het gemis op tafel mogen komen. Laat de moeite en de tegenslag genoemd blijven worden. En geef op dat punt elkaar de ruimte om in te gaan op het leven zoals het is. En niet over hoe het even zou kunnen zijn of misschien in de toekomst wel eens zou kunnen worden. Troost, echte troost, loopt niet voor de feiten weg. Echte troost laat zo zien waarop het aankomt in het leven. Dat wordt ook eigenlijk prachtig zichtbaar aan het woord dat Paulus hier ook gebruikt voor troosten. Letterlijk betekent dat woord erbij roepen. Dus niet weglopen. Niet voor de feiten, ook soms de trieste, lastige, moeilijke feiten weglopen, maar elkaar er weer bij roepen. Hallo, dit is het verhaal. Zo vergaat het me op dit moment. En wie troost, helpt dus om erbij te blijven. En als de ander de neiging heeft om te vluchten, weg te lopen, het niet onder ogen te zien, dat degene die troost dan zegt, kom, ik roep je er weer even bij. Maar daarbij ben je pas echt geholpen. Troost elkaar, zegt Paulus. Roep elkaar steeds weer bij waar het in het leven om gaat. Wat er speelt. Wat wat er aan de hand is. En Paulus zelf geeft hier op dat punt een heel mooi voorbeeld. Hij laat zien dus hoe die troost, mag ik het zo zeggen, dan in zijn werk gaat. In de gemeente van Thessalonica, waar hij aan schrijft, is heel veel onrust ontstaan over de dag van de Heer. En bij de dag van de Heer gaat het dan om het moment waarop Jezus Christus zal terugkomen. En er is heel veel onrust ontstaan in de gemeente daar over de voorbereiding op die dag. Als nou de Heer Jezus terugkomt, hoe zorg je er dan voor dat je er klaar voor bent? Hoe leef je eigenlijk naar die dag toe? Zo vroeg men zich in Thessalonica af. De een zei dan van, nou, die dag van de Heer is zo dichtbij, je kunt maar beter stoppen met werken. Ga je nou maar helemaal richten op die dag van de Heer. En zo heeft de een zijn werk opgegeven en is alleen nog maar bezig met de dag van de Heer. Een ander roept maar steeds, ik heb helemaal geen zin om met die dag bezig te zijn. Het is een dag van oordeel. Daar zit ik niet op te wachten. Laat die dag van de Heer alstublieft ver weg blijven. Weer een ander zegt, ja, maar hoe zit het dan met de levenden en de doden als de Heer verschijnt? Hoe gaat dat dan? En zo is er veel onrust en onduidelijkheid in de gemeente van Thessalonica rondom die dag van de Heer. En de gemeenteleden weten niet meer wat ze geloven moeten en waar ze goed aan doen. En dan zegt Paulus niet stil maar wacht maar. Jullie zullen het allemaal wel zien. Paulus gaat daar dan op in. En hij roept ze bij al die vragen, om het maar zo te zeggen. En hij troost dan door de vinger te leggen bij twee zaken. Twee zaken die in een veel breder verband kunnen troosten. Paulus zegt eigenlijk twee dingen. Kijk nog eens goed naar jezelf. En kijk nog eens goed naar God. En dat is een advies waarvan ik zou zeggen, dat kunnen we heel vaak gebruiken. Als we elkaar willen troosten. Kijk nog eens goed naar jezelf. En kijk nog eens goed naar God. Laten we eerst eens kijken naar dat eerste. Dat Paulus zegt, kijk eens goed naar jezelf. En dan bedoelt hij, kijk eens goed naar jezelf door de ogen van God. Wie ben jij nou eigenlijk in Gods ogen? Hoe ziet God jou? Hoe kijkt Hij tegen jou aan? En dan zegt Paulus heel royaal, vers 5, wij zijn kinderen van het licht. Je bent een kind van het licht. Je bent een kind van de dag. Houd dat vast bij alles wat je meemaakt in je leven. Je bent een kind van het licht. En omdat je dat bent, mag je je zo gedragen en kun je je ook zo gedragen. Dat zegt Paulus dan in het vervolg, vers 6 tot en met 8. Een kind van het licht leeft in het licht, is wakker. Waakt, is op zijn hoede. En het laatste geeft iets aan, een kind van het licht laat zich niet door van alles en nog wat gek maken. Een kind van het licht heeft een soort rust. Alle duister om hem heen, in hem, in haar, het laat hem niet eronder komen. Hij wordt er niet door gek gemaakt. Een kind van het licht is wakker en op zijn hoede. Door het harnas van het geloof en de helm van de hoop. Het harnas van geloof en liefde. Het is eigenlijk allemaal vertrouwen. Geloof vertelt dat je vertrouwen hebt in God. Liefde vertelt dat je vertrouwen hebt in de ander. En hoop vertelt dat je vertrouwen hebt in de toekomst. En dat drievoudige vertrouwen maakt dat een kind van het licht, kind van het licht durft te zijn. Die laat zich niet gek maken door allerlei verhalen. Die laat zich zelfs niet gek maken door de duisternis. Die gaat de duisternis, mag ik het zo zeggen, te lijf. In het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop op redding op. Vol vertrouwen. Paulus zegt, kijk eens naar jezelf. Kijk eens wie je bent. Kijk eens wat je van huis uit, van God uit, hebt meegekregen. Een drievoudig vertrouwen. Ga in die geest en met dat beeld voor ogen je weg. Zegt hij tegen de gemeente van Thessalonica. Maar hij niet minder vanmiddag ook tegen ons. Kijk eens naar jezelf. En de tweede is, kijk eens naar God. Kijk eens goed naar God. En daar spreekt hij over in die versen 9 tot en met 10. Wat worden daar een prachtige dingen gezegd. Dingen die je bij wijze van spreken boven het huis van elke christen zou moeten hangen, boven de voordeur. Gods bedoeling is niet, zegt vers 9, Gods bedoeling is niet veroordeling, maar redding. En Jezus Christus is verschenen, zo vervolgt hij, gestorven om aan levenden en doden redding, ja, leven te geven. En Jezus' dood betekent leven voor al diegenen die hier en nu nog leven, maar niet minder voor al diegenen die al gestorven zijn. God wil niets anders en wil niets liever dan voor elk mens het leven. Gods bedoeling is niet te veroordelen. Gods bedoeling is te redden. Dat geeft een stuk ontspanning. Kijk eens goed naar God. Wat zijn intenties en zijn bedoelingen zijn. En laat je daardoor dragen. Laat je daardoor meenemen. Laat je daardoor troosten. Leven is wat God jou en u gunt. Gestorven of nog levend. Troost elkaar door elkaar voortdurend bij deze blijde boodschap te bepalen. Roep elkaar daar steeds weer naartoe. Kijk eens naar jezelf. Kijk eens naar God. En doe dat niet alleen bij de grenzen. Maar doe dat niet minder ook midden in het leven. Kijk naar jezelf door de ogen van God, kind van het licht. Kijk naar God door het leven van Jezus Christus. En Hij geeft leven. Laten wij zo elkaar troosten. Vandaag en morgen en alle dagen van het leven. Amen. Wij zingen nu gezang 266. We zijn begonnen met een moment van op verhaal komen bij God. We zijn nu toe aan het moment van samen gedenken. En in het kader van dat gedenken staan hier een 9-tal kaarsen, maar ook een 10-tal bekers. En ik wil om te beginnen even iets over die bekers vertellen. De beker is voor christenen een bekend symbool. We kennen het symbool niet alleen als christenen. Vandaag kennen we het symbool ook als een beeld van overwinning. Sportploegen die gaan voor een beker. Wat minder bekend, maar in het zuiden hier toch ook niet, zeker niet onbekend, is de beker die een rol speelt bij de priesterwijding. Als iemand in de Rooms-Katholieke Kerk tot priester gewijd wordt, ontvangt hij bij zijn wijding de beker van zijn leven, waaruit hij straks de wijn zal schenken en die zijn hele leven lang met hem meegaat. Ook in de Bijbel is de beker een symbool. We denken aan die bekende beker van Jozef, de beker van zijn leven. Maar we denken ook aan de beker van het avondmaal. Die staat er ook tussen. Dat is de 10e. De beker van het avondmaal is de beker van het leven van Jezus Christus. Hij vormt het midden van al deze bekers. Zijn levensbeker is de bron van ons leven. In de Bijbel vinden we de beker nog op andere plaatsen. Bekend is Psalm 16, de psalm die we zo meteen ook gaan zingen. Maar niet minder bekend is Psalm 23. En daaruit wil ik een paar versen lezen. Waar God zegt, of waar David zegt tegen God: u nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. God die de levensbeker van David vult met zijn heil. Geluk en genade volgen mij. En de beker van Davids leven vloeit over. De beker van het leven. We komen nog vaker in de Bijbel tegen, maar ik neem aan dat u dat wel van mij wilt aannemen. Hier staan 9 bekers, zoals er 9 kaarsen staan. U ziet, het zijn 9 verschillende bekers. Want geen mens is aan de ander gelijk. Voor elk leven hebben we hier 1 beker staan. En de families die dat willen, mogen zometeen een beker meenemen. Die beker kunnen we ook thuis gebruiken als beeld van het leven van degene die ons is ontvallen. En de beker kan een plaats zijn waarin we onze herinneringen aan hem of haar bewaren. Kan een klein voorwerp zijn, kan een gedachte zijn, een papiertje, een wens. Zo kan de beker een plaats blijven van herinnering en gedachtenis. Nogmaals, als u wilt, kunt u er straks in meenemen. Laten wij van deze beker van het leven zingen. Met Psalm 16, daarvan de versen 1 en 4. Er zal nu een kaars worden aangestoken voor alle gestorvenen in ons midden. En we doen dat in de volgorde waarin ze ons ontvallen zijn. Als eerste noemen we dan Hendrik Wijnen. Op 3 juni 1928 geboren, op 12 januari 2008 gestorven. U bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u. Psalm 91, vers 2. Nan en Eline. Paul Jacob Berghuis, geboren op 2 juni 1921, op 5 maart 2008 gestorven. In leven en sterven het eigendom van Jezus Christus. Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus. Rick Berghuis zal nu zijn kaars aansteken. Johan Stolten, op 1 april 1933 geboren, op 13 maart 2008 gestorven. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Uit Psalm 62, de versen 6 en 9. Ineke zal de kaars aansteken. Frans van der Werf. Op 21 augustus 1934 geboren. Op 11 april 2008 gestorven. De Heer is mijn herder. Psalm 23, vers 1. En Lisbeth Fransen zal de kaars ter nagedachtenis aansteken. Hendrik Willem Godschalk, op 6 juli 1917 geboren, op 22 juni 2008 gestorven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in de hoop. Uit 1 Petrus 1 vers 3. Tot en met 5. Elisabeth, kleindochter, zal de kaars aansteken. Janna Bening de Jonge, geboren op 10 juni 1932, op 10 september 2008 gestorven. Bij u, Heer, schuil ik. Psalm 71, het eerste deel van vers 1. Grita Sonnemans steekt de kaars voor haar moeder aan. Tim van Domburg Scipio, geboren op 30 december 1923, op 23 oktober 2008, gestorven. Zo delen wij volop in de troost die God ons door Jezus Christus geeft. Uit 2 Korintiërs 1, het vijfde vers. Cor Mulder zal de kaars voor hem aansteken. Willem Johannes Waning, op 29 december 1937 geboren, op 10 november 2008 gestorven. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korintiërs 13, vers 13. Roelie en Els, zullen de kaars aansteken. De laatste kaars die wij aansteken is voor alle gestorven familieleden van gemeenteleden. Die kaars wordt aangestoken door Lydie Schelen, van wie in het afgelopen jaar de moeder is overleden. Laten wij nu samen gaan staan en 2 minuten stilte houden. Weer gaan zitten. Wij luisteren samen naar een stuk muziek, gespeeld door Asako en Willy. Het is het Largo van Händel. En daar gaan we nu samen naar luisteren. Wij delen met elkaar, levenden en gestorvenen, hetzelfde geloof. Laten wij nu samen staande ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en dat zingend doen. Na de momenten van op verhaal komen en gedenken willen we nu samen onze gaven bij God brengen om te beginnen ons gebed. Daarna pas de collecte. En ik wil als gebed een gedicht lezen van Willem Barnard. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, vergeet niet hoe wij heten. Naar u zijn wij genoemd. Zoudt u ons niet meer weten, dan waren wij gedoemd te sterven aan uw leven. Maar zo u ons gedenkt, is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven, een paasdag die ons wenkt. Heer, ze raken niet vergeten, die over zijn gegaan tot u. Want in uw heden bewaart gij hun bestaan. Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis. Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken waarop het wachten is. Heer, vergeet niet hoe wij heten. Wij heten naar uw naam. Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud samen. Want zo zijt gij gebroken, gelijk het ene licht, van naam tot naam gesproken, van dag tot dag ontloken. Zo zien wij uw gezicht, in Jezus' naam. Amen. Dan gaan wij nu naar de gaven van de collecte. En daarna zingen we staande gezang 300 vers 1, 2, 5 en 6. Fijn dat u er, ondanks het weer, vanmiddag was en dat we zo bij elkaar konden zijn. Fijn ook dat we elkaar mogen troosten, ook als we van hier gaan. Laten wij de troost die wij zelf van God ontvangen in de zegen op onze beurt doorgeven waar we dat kunnen. Laten we zo de goede woorden van God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Thank you. schrijven.